Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen, Bert is er even tussenuit. Ik neem het een weekje van hem over. Te beginnen met onze maandagse vooruitblik. Wat gaat er deze week allemaal gebeuren? Wat wordt er nieuws? Niemand beter om het daarover mee te hebben dan onze eigenste chief, hoofdredacteur van de tijd, Peter de Grote. Goedemorgen.
Dag Roan, goedemorgen.
Vrijdag is het exact 1 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Wat is de balans? Valt die oorlog nog te winnen? Intussen stuurt Amerika een waarschuwing naar China. Als jullie wapens leveren aan Rusland, zal dat verregaande gevolgen hebben. Krijgen we deze week een nieuw dieptepunt in de al pittig verzuurde relatie tussen de twee grootmachten? En ik heb het met Peter ook over Plopsaland, over de dreigende crisis binnen de Vlaamse regering en over de resultatenbonanza die deze week op ons afkomt. Waar gaat het naartoe op de beurzen? Het is maandag 20 februari. Welkom.
Zeven van de tijd. 1.
Op 24 februari 2022 begon de Russische invasie van Oekraïne. Dat is komende vrijdag, dag op dag, 1 jaar geleden. Een mijlpaal, en dat zal je de hele week merken. Amerikaans president Joe Biden is vandaag, morgen en overmorgen in Polen op staatsbezoek. En hij zal daar een speech geven naar aanleiding van die mijlpaal. Daarin zal hij de steun van zijn land en zijn bondgenoten voor Oekraïne nog eens herhalen. Dinsdag doet Russisch president Poetin dan krak hetzelfde. Ook hij geeft een toespraak naar aanleiding van de eerste verjaardag van zijn invasie van Oekraïne. En dichter bij huis, zaterdag, is er in Brussel ook een nationale manifestatie uit solidariteit met Oekraïne. Veel symboliek, Peter, maar ik wil weten hoe het nu eigenlijk staat met die oorlog. Hè. Na exact 1 jaar, even naar onszelf kijken, naar België. Het is een oorlog in ons continent. We zijn er economisch ook heel erg bij betrokken. Hoe kijk jij naar die oorlog als Belg?
Wel, Roan, ik vind het een vrij verraderlijk moment. Ik denk als je aan de brede bevolking zou vragen hoe zij de oorlog ervaren, ja, dat er vandaag weinig last is in België. En dat is toch wel bijzonder straf voor een oorlog die op een paar duizenden kilometers hier vandaan gevoerd wordt. Mm-hmm. Ik denk dat we dat niet hadden kunnen verwachten. Als je ziet wat er gebeurd is de voorbije maanden, ja, het is heel bijzonder. De belangrijkste fallout naar ons, die is weg of geluwd. We hebben die lonen die zijn geïndexeerd, waardoor dat die inflatie eigenlijk voor de meeste mensen volledig gecompenseerd is. Vandaag zien we verdere daling van die energieprijzen, die veel forser is dan verwacht. Ja, als je ook kijkt naar ons energieverbruik, die incentive is al bijna weg om energie te besparen. Sommige mensen zijn zelfs met al die overheidssteun beter af dan voor de crisis. En dat is toch wel heel opmerkelijk.
Oké, voor ons dus geen al te slechte balans. Maar goed, dat is het Belgisch perspectief. Wat als we wat breder kijken, kan het Westen die oorlog nog winnen? Kunnen we het economisch en militair blijven volhouden allemaal?
Wel, ik begin met het Belgisch perspectief om toch een beetje het contrast te maken met de uitputtingsslag die in Oekraïne bezig is. Het is een riskant klimaat, omdat het echt wel een uitputtingsslag is en zal blijven, die heel veel inspanningen zal vragen. In de eerste plaats op het strijdtoneel zelf. Maar we gaan ook heel lang moeten steunen om de Oekraïners militair overeind te houden. We hebben nu al die beloftes. Heel veel van die beloftes voor militaire steun, financiële steun, moeten zich nog materialiseren. Ik spreek nog niet over de heropbouw of over een scenario waarbij Rusland als verliezende partij ergens zou moeten gecontained worden. Ja, dat gaat geld kosten, heel veel moeite. Ook als we naar onszelf kijken, die energietransitie is ongelooflijk versneld door die oorlog met Rusland, door die impact op de energieprijzen. Op dit moment lijkt dat een lachertje met gasprijzen onder de 50 euro, maar dat wordt het absoluut niet. Nee. Zowel qua inspanning als qua factuur wacht daar heel veel werk. Ik denk dat we dat op dit moment verkeerd inschatten. En Europa heeft uiteraard ook nog veel werk om zijn militaire huishouden op orde te krijgen. Wat gaan we samen doen, wat gaan we niet samen doen? In een wereld die niet snel naar een toestand gaat van meer dan een jaar geleden. Een wereld die, als we eerlijk zijn, echt wel een stuk onveiliger is geworden.
2.
We are very concerned that China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine. And I made clear that would have serious consequences.
Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zegt intussen dat hij informatie heeft waaruit blijkt dat China overweegt dodelijke steun te leveren aan Rusland, wapens en munitie dus, over een wereld die onveiliger wordt gesproken. Het is een uitspraak van Blinken die deze week ongetwijfeld nog een weerslag zal krijgen. Blinken heeft zijn Chinese ambtsgenoot Wang Yi meteen gewaarschuwd dat zulke steun ernstige gevolgen zou hebben voor de relatie tussen hun twee landen. De twee buitenlandministers spraken elkaar op de internationale veiligheidsconferentie in München afgelopen zaterdag. De eerste keer sinds het ballonincident van een tijdje terug, hè, waarbij de Amerikanen een Chinese spionageballon uit de lucht schoten, die was gespot boven de staat Montana. China is een soort westerse tour aan het doen, voordat het later deze week op zijn beurt ook een vredesplan voorstelt op de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne. Hoe moeten we daar naar kijken, Peter? Wat is die Chinese houding in het conflict?
China is al een heel jaar lang erg pragmatisch. Het houdt zich afzijdig in het conflict om te kijken hoe het met zijn eigen macht evolueert. En op dit moment wordt hij alleen maar sterker. Dus dat is de afweging geweest waarom China tot nu geen actieve rol heeft gespeeld. Ja, daar zien we misschien verandering in komen. Hè. Als we die intelligence horen van de Amerikanen, dat daar toch militaire steun zou worden verleend aan Rusland. En dat is heel opmerkelijk. Hè. China kan vandaag vooral genieten van voordelen, energie die het goedkoop vanuit Rusland op de kop kan tikken. En ook een voordeel is dat ze zelf veel kleinere militaire aanwezigheid moeten hebben aan een Russisch-Chinese grens, omdat heel veel van de actie zich verplaatst heeft naar de andere kant van de wereld. Ja, als die informatie van de Amerikanen klopt, dan is dit toch wel echt een gamechanger. Dat betekent dat er iets verandert aan die afzijdige houding. En daar maak ik me toch wel zorgen over.
Ja, het zou inderdaad een gamechanger zijn. We hopen natuurlijk dat het niet zo ver komt, maar ja, wat zou er dan gebeuren, Peter? Kan China dat zomaar?
Wel, we weten dat China op papier vlot wapens kan produceren, misschien zelfs vlotter dan het Westen op dit moment. Ja, dat is een probleem. Ik zei daarnet, die militaire steun die wij beloofd hebben, een groot deel daarvan moet zich nog materialiseren. Een groot deel van die fabrieken zijn nu in het Westen aan het produceren en aan het sputteren om alles tijdig op het Oekraïns slagveld te krijgen. Ja, als de Chinezen natuurlijk vlotter de Russen kunnen bewapenen, ja, dan krijg je wel ergens een nieuwe balans in die oorlog die misschien meer richting de Russen kan overhellen. Daarbij, misschien nog belangrijker, als China een echte voet in die oorlog zet, dan is het meteen nog een wereldmacht die pal in het conflict komt te staan. En zo krijg je echt wel een treffen van een andere orde. Dat betekent dat rechtstreeks of onrechtstreeks Europa, de VS, maar ook China betrokken zijn op het slagveld. En dat is behoorlijk zorgelijk, zeker als je ziet dat de Amerikanen en de Chinezen al ruzie maken over tal van andere dossiers en ook economisch een oorlog aan het uitvechten zijn.
Studio 100 laat pretparkgroep Plopsa doorlichten na tientallen klachten van werknemers over grensoverschrijdend gedrag.
Journalisten van De Tijd spraken met tientallen mensen, vooral ex-werknemers,
over vernederingen en pesterijen door de directie.
Als je rondloopt in dat pretpark, heb je al die mooie façades. Tot je achter de muur gaat kijken. En dan is het feitelijk zeer vuil, zeer lelijk, zeer rot.
Vuil, lelijk, rot. Afgelopen weekend las je in onze krant een paar straffe onthullingen over Plopsaland. Tientallen getuigen vertelden ons over grensoverschrijdend gedrag bij de succesvolle pretparkengroep. Nadien doken er ook in andere media van die getuigenissen op, zoals je net kon horen. Het parket start nu ook een opsporingsonderzoek rond de zaak, dat schrijft het Nieuwsblad vanochtend. Een bikkelharde werkcultuur waarin elk uur van de dag ja, je klaar moet staan, vernederingen en verdeel-en-heerstactieken door leidinggevenden, noem maar op. Moederbedrijf Studio 100 laat Plopsa nu ook doorlichten door advocaat Christine Mussen. Die is gespecialiseerd in grensoverschrijdend gedrag. Maar in de tussentijd zal het niet stil blijven. Hè Peter, wat kunnen we deze week nog verwachten?
Wel, het is toch een beetje kijken naar Studio 100 met de vraag of dat zij ergens het heft in handen gaan nemen en hierover gaan communiceren of extra actie gaan ondernemen. Hans Borlon heeft ons dit weekend laten weten dat hij de uitslag van het onderzoek van advocaat Christine Mussen afwacht. En tot die uitslag er is, blijft het management van Plopsa zeker aan, zegt hij. Ja, dat is zeker niet eenvoudig. Dat is zeker geen eenvoudige afweging, omdat je toch voelt dat die getuigen blijven opduiken, die publiek verklaren dat er toch echt wel iets niet kosher is met die bedrijfscultuur bij Plopsa. Je hebt natuurlijk de reputatieschade voor Studio 100. Plopsa is echt het paradepaardje als je naar de cijfers kijkt voor Studio 100. Goed voor meer dan de helft van de omzet. denk dat daar toch ook een existentiële vraag hangt. Gaan we verder met het management of niet? Als we niet verder gaan met het management, ja, dan is het natuurlijk de bedoeling voor Studio 100 om dat paradepaardje zo goed mogelijk, maar dan misschien toch op een iets andere manier te laten blijven draven.
Is dit een teken des tijds, Peter? Ik vraag het, hè, omdat het voelt alsof zo'n toestanden toch alsmaar makkelijker aan het licht komen. En gelukkig maar, hè, is er een cultuurshift aan de gang rond toxisch leiderschap? Wat denk je?
Goh, ik ben altijd wat voorzichtig met grote uitspraken als er geen cijfers zijn om dat te ondersteunen. Maar vanuit mijn eigen perspectief zie en hoor ik toch dat die tolerantie ten opzichte van bepaalde praktijken, zoals nu bij Plopsa, voelbaar aan het opschuiven is. Ik denk dat dat heel goed is en heel normaal. En denk voor veel bedrijven een wake-up call. Zonder dat we in een kramp moeten schieten, moet iedereen wel eens goed naar zichzelf kijken, denk ik. Ik denk ook dat, als ik rond mij hoor, dat is wat nu aan het gebeuren is in die Vlaamse bedrijfswereld. Hè. Mensen zijn aan het kijken, kloppen die procedures die ervoor zorgen dat een werkplek ook een veilige werkplek wordt. Hè. Als een vertrouwenspersoon is aangesteld, is dat ook echt een vertrouwenspersoon die wordt gebruikt. Hè. Kunnen personeelsleden ergens op een objectieve manier hun klachten neerleggen en wordt daar dan ook iets mee gedaan? Omdat je toch ziet dat bij Plopsa een probleem was. Hè. Dus zeker een oefening die bezig is, maar zoals ik zei, voorzichtig met de grote uitspraken, maar misschien toch een cultuurshiftje.
4. Komende week zal ook weer deels in teken staan van stikstof, want de Vlaamse regering heeft haar eigen deadline voor een stikstofdeal verschoven. Ze geeft zichzelf 2 extra weken. De stikstofdeal, dat moet een pakket maatregelen worden om minder stikstof uit te stoten. Dat is goed voor de natuur, maar die maatregelen zouden vooral voor landbouwers moeilijk te slikken zijn. De Vlaamse ministers nemen de krokusvakantie er dus bij om tot een akkoord te komen. En Peter, dat betekent dus dat ze deze weken niet echt vrij af kunnen nemen.
Nee, het tegendeel. Het is echt wel crisis in de Vlaamse regering. We horen, Rowan, wel dat er een paar dagen vakantie gepland zijn, maar daarna wordt er toch vooral achter de schermen heel hard geprobeerd om die boel weer vlot te trekken rond stikstof. De grote vraag is hoe. Hè, politiek is onvoorspelbaar en we weten soms in staat tot heel veel creativiteit, maar het ziet er toch niet best uit als we kijken naar de feiten die nu voorliggen. Ook als je kijkt naar die geluiden van tijdens het weekend, ja, dat is toch wel straf. Waar is het vertrouwen en de bereidheid om elkaar straks met een koel hoofd opnieuw in de ogen te kijken? Als je ziet hoe dat de CD&V en de N-VA elkaar in de haren zitten, ja, zowel Demir heeft Sammy Meri, de CD&V-voorzitter, op Twitter Sabotage Sammy genoemd. Ja, je kunt daar eens om lachen, maar dat zijn partijen in dezelfde meerderheid, hè. Ja, met zo'n coalitiepartners heb je eigenlijk geen oppositie nodig.
Sabotage, Sammy. Ja, leg nog eens uit. Peter, wat is het grote twistpunt in deze discussie?
Wel, het fundamentele probleem is dat de CD&V een stuk van het krokusakkoord dat de partij vorig jaar gesloten heeft in de Vlaamse regering wil terugdraaien. Dat betekent dat ze het vandaag niet meer eens is met die ongelijke behandeling die toen is afgeklopt rond stikstof tussen de industrie en landbouw. We zagen daar dat de landbouw veel zwaarder belast werd met die nieuwe regels dan de industrie. Ja, Zoal Demir heeft er absoluut geen zin in. Zij heeft haar politiek lot ook echt verbonden met het slagen van dat stikstofdossier. En als we dat krokusakkoord van vorig jaar terugdraaien, dat zou betekenen dat het openbaar onderzoek opnieuw moet gebeuren en dat een uitkomst voor dit dossier quasi automatisch over de verkiezingen van 2024 belandt. Dat is dus heel moeilijk voor de N-VA, maar de CD&V heeft natuurlijk wel zijn nek uitgestoken, dus something's gotta give, alleen de vraag is hoe en wat.
5. Ondanks de krokusvakantie komen er deze week een boel belangrijke bedrijfsresultaten op ons af. Onder meer die van 5 Bel 20 toppers. Woensdag komen verzekeraar Ageas en farmareus UCB met jaarcijfers. Donderdag is dan chemiegigant Solvay, logistiek vastgoedgroep VGP en farmabedrijf Galapagos. Buiten de Bel 20 kijken we ook uit naar de resultaten van onder meer energiereus Engie, Bank AXA, postbedrijf Bpost en BASF uit de chemie. Wat springt eruit, Peter?
Well, voor mij is het vooral uitkijken naar Solvay en BASF. Die komen op donderdag en vrijdag. Dat zijn toch 2 titanen in de chemie. 2 van de grootste spelers wereldwijd, waarvan 1 Belgische, Solvay. Het zijn goede barometers van het hoe het economisch gaat. Dus heel hard uitkijken naar hoe dat zij de polsslag van die economie voelen vandaag. We weten, Solvay heeft zijn prognose al verhoogd in oktober vorig jaar. We weten dus dat die cijfers heel goed worden. ja, de vraag is hoe het bedrijf naar 2023 kijkt. Hetzelfde geldt ook voor BASF. Hoe kijken zij naar 2023? Als je de resultaten leest, plus die vooruitzichten, ja, dan ga je als belegger of investeerder of ondernemer, ja, toch een beter zicht hebben nu dat we er vandaag aan toe zijn. Ook de grote vraag, ja, inflatie, waar gaat het heen? Ook daarvoor is Solvay en BASF heel interessant. Het zijn twee bedrijven die de inflatie heel hard gevoeld hebben aan een kostenkant in 2022, maar die er ook een kei in waren om die inflatie door te duwen naar hun klanten, zelfs met kostenverhogingen, hun marges nog te kunnen vergroten. Ja, de vraag is of dat zij dat spel gaan kunnen blijven spelen dit jaar in een economie die toch merkelijk wat trager loopt. BASF is ook interessant om in de gaten te houden, omdat het een grote werkgever is in de Antwerpse haven en omdat ze in oktober een groot kostenbesparingsprogramma hebben aangekondigd. Ja, toch ook kijken of we daar een update over krijgen en of dat daar een impact op België valt uit de buren.
6.
Het inflatiecijfer blijft dus de maatstaf, hè, die beleggers in het oog moeten houden. En nieuws daarover komt komende vrijdag al vanuit de States. Het Amerikaanse ministerie van Handel publiceert dan de inflatiecijfers van het land voor de maand januari. Waarom zijn het die cijfers zo belangrijk, Peter, ook voor ons?
Beleggers gokken vandaag op een groei van de bedrijfswinsten. Centrale bankiers die de rente niet al te veel verhogen, omdat het wel zal meevallen met die inflatie. Ja, als zo'n inflatiecijfer tegenvalt, zoals dat we er vrijdag in krijgen, het is toch wel een belangrijk, want het is het cijfer dat de Amerikaanse centrale bank het meest in de gaten houdt, ja, dan kan dat beleggers doen gaan vrezen voor een wat agressiever rentebeleid. En dat kan betekenen dat basisscenario dat ze vandaag in hun hoofd hebben, ja, er straks toch een beetje anders, wat negatiever gaat uitzien. En dat kan dus een schokje geven op de beurzen als die posities ook aangepast worden aan dat nieuwe scenario. Dus ik zou het absoluut in de gaten houden wat er vrijdagmiddag op ons afkomt. En even meegeven, ja, de verwachting van economen is dat het uitkomt op 4,9%.
7.
En wat nog allemaal deze week. Het nu al recordbrekende Aalst Carnaval gaat vandaag en morgen nog verder. En donderdag begint Eurosong for Kids rockband Xink. Weet je nog aan wat waarschijnlijk toch de meest onverwachte comeback concertreeks van het jaar zal worden? Met 4 uitverkochte AB's na 14 jaar radiostilte. Maar daar gaan we het niet over hebben. Waar kijk jij deze week naar uit, Peter?
Ik ga mij wat afzijdig houden van Aalst Carnaval en donderdag in het boek The Big Con van Mariana Mazzucato duiken. Het boek wordt nu donderdag op 23 februari gepubliceerd. En dat is een Italiaans-Amerikaanse econome. Ik moet zeggen, ik ben daar geen onverdeelde fan van. Ze is voor mij soms wat te polemisch. Ik heb niet altijd het gevoel dat er evenveel fond onder haar stellingen zit. Maar in deze steekt ze wel een interessant debat in gang dat ik zeker wil volgen. In dat boek waar ik over sprak, die Big Con, spreekt ze over de grote consultancybedrijven. Ze neemt die zwaar op de korrel. Ze heeft het over McKinsey, Boston Consulting, Bain, PwC, Deloitte, KPMG, EY. Alle grote bedrijven die wij ook heel goed kennen. En ze neemt die forse groei van die bedrijven op de korrel en haar stelling is dat die groei ten koste gaat van de overheden die hen vaak werk verschaffen. Het is een verhaal dat heel erg op de UK gericht is, lees ik, waar dat ze een punt maakt van ja, de overheid is eigenlijk te fors afgebouwd en in tandem zijn er taken uitbesteed die cruciaal zijn voor een overheid om in handen te houden naar een consultancy-industrie die er vandaag heel veel geld op verdient en met heel nare gevolgen voor die publieke dienstverlening. Ik denk dat we zeker in België met onze grote overheid heel hard moeten oppassen om in karikaturen te vervallen over wat we hier uitbesteden en wat niet. Maar dat is zeker ook bij ons wel een debat waard, vind ik. Welke taken besteed je als overheid uit aan consultants? Zeker als je ziet dat die bedrijven toch bij ons de voorbije 10 jaar ongelooflijk gegroeid zijn. Tegen welke prijs besteed je die taken uit en welke return staat er dan tegenover? Ik vind als belastingbetaler verdienen we daar transparantie over. En ik denk dat het boek van Mariana Mazzucato een debat daarover een belangrijk setje kan geven.
En daarmee zijn we helemaal klaar en gewapend voor de komende nieuws- en beursweek. Merci daarvoor, Peter de Grote.
Met plezier, Johan.
Morgen weer een gewone 7. Heel graag tot dan en merci voor het luisteren.
Dit was de 7 met Roan van Eijk.
Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.